geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, het evangelie, naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1, vers 29. Johannes 1, vers 29, daar spreekt het woord des Heren aldus. Des andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Tot zover. Van de week op de ledenvergadering, maar het is natuurlijk een mannenaangelegenheid, dan is het gebruikelijk om een enkel woord ter inleiding te spreken. En dat was deze week Johannes 1, vers 29. Maar ja, daar zijn de vrouwen niet bij, en de meisjes. En die moeten dan maar van anderen horen hoe het geweest is. Nou, het is heel goed geweest. Maar ik had toch de begeerte om nu, deze zondagmorgen, deze woorden nog eens met u te overdenken, met Gods hulp. De tekst verdeelt zichzelf. Ik wou het zo formuleren, dat we in de eerste plaats letten op, zie het Lam. In de tweede plaats, zie het Lam Gods. En in de derde plaats, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. We zijn hier gekomen tot een hoogtepunt in de prediking van Johannes de Doper. Immers, van deze Johannes wordt door de evangelisten vermeld dat hij het evangelie verkondigde. En je kunt je indenken dat de aanwijzing van hem, wiens voorloper hij was, dat de directe aanwijzing van hem het hoogtepunt is geweest, het belangrijkste van zijn bediening hier op deze aarde als heraut en als stem van de roepende in de woestijn. Dat kunt u zich indenken. Voor Johannes zal ook daarin hebben mogen gelden, daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Nu heeft deze Johannes een aanwijzing gekregen van 's hemels wegen. Want wij kunnen merken uit dit hoofdstuk, onder andere vers 31, daar zegt hij, maar ik kende hem niet. Maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En vers 32, ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel gelijk een duif, en die bleef op hem. En de Heer had het gezegd, op welke gij de geest God zult doen, zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. Waar je van gesproken hebt, Johannes, ik doop u wel met water, maar die na mij komt zal met de Heilige Geest dopen. Kennelijk is vers 29, of verplaatst vers 29 ons in een ogenblik, op een ogenblik na de doop van de Heere Jezus in de Jordaan en na de verzoeking in de woestijn. Nu heeft de Vader hem aangewezen toen hij uit de Jordaan opkwam. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in welk ik mijn welbehagen heb. Maar nu mag en moet ook Johannes de Doper als de voorloper hem aanwijzen. Dat ligt ook min of meer in de lijn van de werkzaamheid van de Heer Jezus Christus. Dat hij op 30-jarige leeftijd openlijk het ambt aanvangt en dat hij daartoe van Gods wegen ook hier wordt aangewezen. Daarom ziet Johannes, des andere dag ziet hij Jezus tot zich komende. Jezus komt tot Johannes, nu niet om gedoopt te worden. Maar opdat de stem des roepende in de woestijn, opdat die stem getuigenis zou geven van God die waterbeken doet uitbarsten in de wildernis. Van God die de woestijn en de dorre plaatsen vrolijk maakt. Van die God die zegt, zeg de onbedachtzame van hart, vrees niet, zie, hier is uw God. En daarom gaat Jezus, die de zaligmaker is, de redder, de ruimtemaker. Hij gaat in de staat zijner vernedering tot Johannes, om ook door hem te worden aangewezen. En dan gaat Johannes die zo bekende woorden spreken. En hij roept, zie het Lam Gods. Omdat deze tijd ons, omdat dit woord ons verplaatst naar een tijd waarin de eredienst nog volop intact was in Jeruzalem. En dat het tegen het paasfeest begon te lopen. En omdat hij bij een van de oversteekplaatsen van de Jordaan werkzaam was, is het helemaal niet te veel of te ver gedacht om te veronderstellen dat mensen van alle kanten op weg zijn naar Jeruzalem om hun dienst te verrichten, om de offers te brengen, om het paasfeest te vieren. Daar zullen dus bij al die mensen die daar zijn, die tot Johannes zijn uitgegaan of die langs hem heen trekken, vele mensen zijn geweest die de lammeren met zich meevoerden. Zoals het al zoveel eeuwen geweest was. Van offeranden, brandofferen, dankofferen, slachtofferen, zonofferen. En nu wordt opeens die even oude gang, die even oude instelling, want God heeft de dienst van de offeranden ingesteld. Die wordt opeens die even lange weg, die wordt opeens doorbroken door de stem van de heraut, Johannes de Doper. In dat woordje zie ligt dan een onuitsprekelijke zaak uitgedrukt. Hier komt de vermoeienis van even lang offer, even lang lammeren voeren naar Jeruzalem. Hier mondt die even lange last uit in een onbegrijpelijke, blijde uitroep. Hier is iets nieuws. Hier is iets nieuws. Hier wordt iets geboren. Hier schrijft de Heere God zijn heilsgeschiedenis. Want nooit voor Johannes heeft iemand kunnen zeggen, zie het Lam. Het was altijd een Lam. Het was altijd één van de honderden, van de duizenden lammetjes. Maar nooit kon iemand die uitspraak doen: dit is het. Dit is het lam. Dit is het echte lam. Nu zijn we gered. Nu zijn we behouden. Integendeel. David zei: ach Heere, als u lust had aan brandoffer en slachtoffer, als u daar echt nou mee bevredigd zou zijn, dan zou ik ze u geven. Dan zou ik kosten nog moeite sparen. Maar ze zouden gegeven worden. Maar Heere, die kunnen u in de diepste zin niet bevredigen. Daar kan u wel behagen, niet op rusten. Het is wel een heenwijzing, maar dan ook een heenwijzing. Brandofferen of offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. En daarom, als je nou dat woordje zie hoort, dan moet je indenken: duizenden, miljoenen beesten zijn er al geslacht. Stromen bloed zijn er gevloeid. Duizenden malen heeft de priester met het bloed gesprengd. En is de hoge priester in het heilige der heiligen ingegaan tot de ark des verbonds. En het was altijd te kort. Er kwam nooit geen einde aan. Vermoeiend. Ja, daar zit zeker een element in van vermoeidheid. Zoals iemand die altijd ziek is of altijd pijn heeft, op een gegeven ogenblik zo moe kan zijn van alles. Of iemand die altijd tegenslagen heeft in zijn leven en het gaat hem nooit voor de wind. En het is altijd zo druk dat hij op een moment als onder een zware last bedolven zit. Of iemand die altijd hetzelfde werk doet en er nooit eens wat mee opschiet voor zijn waarneming. Wat kan die moe worden? Een volk dat zoveel eeuwen geleefd heeft onder de ceremonieën van de wet, waaronder ook de dienst der offeranden. Wat kan de glans eraf gaan? En dat het uit gewoonte allemaal nog wel doorgaat, maar toch een moeheid en een matheid komt over de mensen. En dan opeens, zie, wat hebben jullie een mooie lammetjes? Nee, zie het lam. Het lam. Met het aanwijzende voornaam wordt er als het ware bij. Niet een, de, het lam. Dat is een boodschap die Johannes de Doper mag brengen. Want ze wisten natuurlijk in Israël, och, ze wisten veel, ze waren vertrouwd ermee. Onze kinderen weten ook wel een verhaal van het lam. Dan denken ze aan Abraham en Isaac. En toen ze op weg gingen met vuur en hout. En toen zei Isaac op een ogenblik: vader, hebben het vuur meegenomen en het hout. Maar waar is nou het lam? U ging toch offeren? En toen zei vader, de Heere zal zelf wel voor een lam zorgen, mijn zoon. De Heere zal erin voorzien. En toen gingen ze zo de berg op. En toen zei Abraham bovenaan op de berg, toen zegt hij, Isaac, jij moet het lam zijn. God heeft het tegen me gezegd. En Isaac, die is misschien wel verbaasd geweest. Hij dacht, zou ik geslacht moeten worden? Maar hij heeft het toch gedaan. Hij heeft zich overgegeven. En toen kwam de stem van de Heere God. Abraham, houd op. Kijk eens achter je. Want ja, toen Abraham zei, de Heere zal wel een lam voorzien. Toen heeft Abraham geloofd. Wat geloofd? Heeft geloofd dat Isaac het lam niet zou zijn dat geslacht moest worden. En als het geslacht moest worden, dat God hem als uit de dood weer terug zou geven. Maar Abraham heeft gehoopt op God. Dat God wat doen zou. En toen was het ook. Toen hij achterom kreeg, keek, zag hij daar een ram in de struiken verward. En ze hebben hem gegrepen. En Isaac mocht eraf komen van het altaar. En de ram werd geslacht. Op de berg des Heren zal het voorzien worden. En de kinderen weten ook hoe het paasfeest geworden is voor de Israëlieten. Een lam. Dat werd geslacht. En het bloed werd in een schaal gedaan. En buiten groeide hyssop. Dat is een plant. Een mooie plant waar de bijen graag naartoe komen. Met een reinigende kracht. En daar maakten ze een bosje van. En dat doopten ze in de schaal met bloed. En dat smeerden ze aan de posten van de deuren. Want de Heere God zou komen om de ongehoorzamen te oordelen. En zij waren eigenlijk ook ongehoorzaam. Maar de Heere had gezegd, als je nou dat bloed aan de deur doet, aan de posten, en de engel ziet het, dan zal die niet naar binnen komen. Maar dan zal die zeggen, oh, daar is bloed. Hier moet ik niet wezen. En dat lam, dat moesten ze met elkaar opeten. Er mocht niets van weggegooid worden. Maar ze moesten het opeten. In die nacht, toen de Heere al de eerstgeborenen uit Egypte doodde. Nou, en dan verder, dan weet je ook van al die lammeren wat ik reeds noemde, die toen de Heere later de tabernakeldienst gegeven had, en nog later de tempel, toen werden er ook zoveel koeien en schapen en lammetjes geofferd. Altijd maar weer. Dat de grote mensen en ook de kleine mensen, die wisten wel wat het betekende. Als er weer een lam uit de kudde werd gehaald, dan dachten ze, oh, vader gaat zeker een offer brengen. Of, oh, het wordt paasfeest. Dan moeten we weer van het lam eten en van de bittere saus drinken en van de ongezuurde broden. Zo zijn de mensen ermee vertrouwd. Met de lammeren. Maar wie is er nou vertrouwd met het lam? Het lam. Niemand. Want wij blijven eigenlijk steken bij de vorm. Wij blijven steken bij de lammeren. Maar om nou verder te gaan en te denken, als een lam is hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders, alzo deed hij zijn mond niet open. Daar komt de mens niet toe. Uit zichzelf. Daar heeft hij een aanwijzing voor nodig. Daar heeft hij de Heilige Geest voor nodig. Daar heeft hij het woord van God voor nodig. Want het hele woord van God is vol van het lam. Tot het laatste Bijbelboek toe. Alsmaar gaat het over het lam. En nu mag Johannes het zeggen. Ziet het lam. Kun je begrijpen wat een keerpunt, wat dat betekende. Dat een eeuwenlange vorm, een eeuwenlange dienst, opeens wordt doorkruist met het woordje, zie het lam. Dat is wonderbaarlijk. Dat is onbegrijpelijk. Dat is zo onuitsprekelijk verblijdend. Het is gewoon in geen menszaak opgeklommen. Dat terwijl al die lammetjes op weg zijn naar Jeruzalem met hun bazen, dat die man daar opeens zegt, dat is het lam. Hij gaat nog verder. Hij zegt, zie, het lam Gods. Dat is voor ons vreemd. Dat is voor ons vreemd. Wat is er vreemd? Als je aan God denkt, dan denk je meestal niet aan een lam. Wees eens eerlijk. Nee. En als je aan een lam denkt, dan denk je meestal niet aan een leeuw. Want een leeuw eet een lam op. Als God nou een leeuw genoemd wordt, dan zeg je ja. Dan kan ik me indenken. Want dan zegt Amos de profeet, de leeuw heeft gebruld. Wie zal niet zwijgen? Wie zal niet schrikken? Als de Heere gaat brullen uit Sion. En toen Hiskia een groot gezwel had, toen greep het hem zo aan, toen zag hij zijn eigen al, en hij hoorde zijn botten kraken, hoe God hem zou verbrijzelen als een leeuw. De botten kraakt van het lam, of van de koe, of de giraf. Toen dacht Hiskia, zo doet God ook met mij van de morgen tot de avond. En God zal mij verpletteren tussen zijn tanden. Hij werd er akelig van. En waar is nou het lam? Hiskia had geen eens een zoon. Hij was uit het geslacht van David, koning. Hij had geen eens een zoon. Waar blijft het lam? Als wij aan God denken, dan denken wij meestal niet aan een lam. dan denken wij aan een reus. Denken wij aan die God die maar met zijn voeten een keer hoeft te stampen op de grond hier op aarde. En alles stort in elkaar. En wij worden verpletterd onder zijn voeten. Als we aan God denken, dan denken we soms ook wel zoals een van de profeten zegt. Gij zijt mij, of Job, gij zijt mij een loerende beer. Een beer die kijkt achter de rotsen vandaan en die denkt, daar komt wat aan. En die dan tevoorschijn springt en met zijn grote klauwen, met zijn sterke poten, jou doodslaat en aan stukken trekt. Maar, Lam Gods, dat is iets zo ingrijpends, zo hel en dood en angst overtreffend. Het is zo'n medicijn voor ongelukkigen, voor bange schepselen die God niet kunnen ontmoeten. Die diep in hun hart doodsbang zijn dat God opstaat om hun ijdel beeld te verachten. Die opschrikken als er een donderslag valt, of een groot geluid de lucht vervult, omdat ze denken, daar komt hij. Nou is het verloren. Het is zulk een boodschap voor mensen die zichzelf leren zien als van die roofdieren. Die anderen en zichzelf te dood aandoen. Die zo melaat zijn, zo besmettelijk van het hoofd tot de voeten. Dat ze denken, vandaag of morgen, dan komt de vuilniswagen langs. En die neemt mij mee om me te brengen waar ik thuis hoor. Zie, staat er, het Lam Gods. Heeft God dan een lam? En ik zou nog verder willen gaan. Is God ook een lam? Je moet natuurlijk zinnenbeeldig verstaan. De Heer Jezus is het lam, maar hij is een mens. Ja, dan mag ik zeggen, God is het lam. God is het slachtoffer. God is dat blatende, soms zwijgende, soms met tranen in de ogen. God is dat lam. Zeg, luister nou eens, om Gods wil. Want je kunt de dood niet aandoen met een leeuw op de achtergrond, met een verscheurende beer. Je kunt nooit meer blijde zijn. Je kunt je weg niet meer gaan door het leven, mensen. O, besef het toch. Buiten dit grote geheim zie het Lam Gods. Kinderen, als jullie een lammetje zien, wat denk je dan? Dan zeg je, mama, kijk eens hoe lief. Kijk eens. Al gauw komen ze weer, de eerste lammetjes in de wei. Zijn van die leuke, lieve, zachte diertjes. Die vind, daar ben je ook niet bang voor. Voor een grote bullebijter van een hond kun je wel eens bang zijn. En voor zo'n nijdige stier die aan de ketting zit, dan denk je, oh, als de ketting breekt, dan vliegt hij op me af. Maar een lammetje, daar zijn de kinderen niet zo bang voor. Die willen ze graag aaien. Een beetje melk geven. Tegen praten. Kijk mensen, kinderen, luister eens goed. Nou is de eeuwige God die zo hoog is, die wij vertorend hebben door onze zonde, waar we niet naar geluisterd hebben, maar we hebben onze eigen zin gedaan. Die God die ons eigenlijk voor de leeuwen had moeten werpen, voor eeuwig. Die grote God heeft een plan uitgedacht. Toen wij er nog niet eens waren. En toen heeft de vader gezegd tegen zijn zoon. Ah, ik wil ze toch zalig maken en redden. Ik wil dat ze bij mij komen. En ik heb u uitverkoren. Maar dan moet ge wel een lam zijn dat geslacht wordt. Want anders moet ik alle mensen slachten voor eeuwig. En toen heeft de Zoon, de Heere Jezus, gezegd, ik zal het doen. Ik wil dat lam wel zijn. En nou is die gekomen. En nou zegt Johannes, dat is nou het lam Gods. Kom maar eens dichterbij, verlegen, schuwe mensen. Kom nou eens dichterbij, zondaar, je hebt je eigen misschien wel laten dopen, maar je denkt vandaag nog, hoe raak ik ooit mezelf kwijt? Je komt misschien gauw, je komt misschien vaak in de kerk en je hebt misschien al heel wat lammetjes naar Jeruzalem gebracht. Maar zou het nou echt waar zijn? Dat God, die trouwe God, die ik nooit anders heb gedaan dan bedroefd en tegengestaan, zou die God mij zalig maken? Zou die het meden? Zie het lam. Ik ben zo bang, onze God is een verterend vuur en een eeuwige vloed. Ik ben ook bang. Want het is waar. Wie zou bij die rechtvaardige, heilige God kunnen wonen? Wie zou kunnen zeggen, ik heb mijn hart gezuiverd? Nou zegt Johannes, kom aan, zie. Het lam Gods. Het goddelijk lam. Het lam van God geschonken. God was in Christus, in het lam. De wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekenende. En heeft het woord der verzoening ook op Johannes lippen gelegd. Zie het lam Gods. Hij verdrukte, door onwedervoort gedrevene, ongetroosten. Waarom zegt ge, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat aan mijn God voorbij? Waarom zegt ge, ik zal een deze dagen nog eeuwig vallen en omkomen? Waarom denkt ge alleen maar aan de leeuw die uw beenderen zal verbrijzelen? kom. Laat deze gedachten eens varen. En zie eens hoe Johannes' vinger het Lam Gods aanwijst. Wees niet bevreesd. Zacchaeus, kom maar uit de boom. Ik moet heden in uw huis blijven. Zondares die daar staat met neergeslagen ogen. Want ja, je bent betrapt op overspel. En de rechters staan om je heen. En de grote rechter staat voor je. Zie het lam. Vrouw, heeft u niemand veroordeeld? Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Het Lam Gods. Is dat God? Ja, geopenbaard in het vlees. Zou je daar niet van opknappen? Mijn zoon, mijn verlamde, uw zonden zijn u vergeven. Mijn dochter, die nu 18 jaar gebonden zit in de klauwen en de boeien van de Satan, gij zijt verlost. Stervende, die uw laatste beetje lucht aan het gebruiken bent, er is ruimte in het Lam Gods. Is het zo eenvoudig? Ja, het is nog veel eenvoudiger. Weet je wat de moeilijkheid is? Wel, als er hier staat, zie het Lam Gods, dan kun je eigen lammeren wel thuis houden. Dat is dan voorbij. Breng die maar weer op stal. Als er staat het Lam Gods, dan wordt daarmee tegelijkertijd al het onze afgesneden. Wij kunnen goden niet behagen. Alles wat wij menen de Heere te moeten of te kunnen toebrengen, het wordt niet aanvaard. O, je bekeerdheid, je vroomheid, je rechtschapenheid, je gelovigheid, je lievigheid, je eerlijkheid. Nee. Daar kun je God in de troon niet mee ompraten. Onmogelijk. Het is alsof God zeggen wil, ik kan jullie niet gebruiken daarin. Ik kan het niet aanvaarden. Ik aanvaard alleen mijn eigen lam. Mijn zoon, mijn geliefde. Dat is alles. En daar heb ik genoeg aan. Daar ben ik tevreden mee. Hou alles maar thuis. Kijk, en dat is het pijnlijke. Als je wat wil doen en brengen. Als je niet uit genade zalig wil worden. Zo zijn wij, al is het nou nog maar, nou ja, zo'n lief klein lammetje dat de Heer het toch wel kan gebruiken. We nou maar iets kunnen brengen, al is het dan maar brandende genegenheid om zeren voor of in te trainen. Als dan maar een verbroken hart is en een verbrijzelde geest, die zal de Heer het toch niet verachten. En zo proberen we, langs allerlei wegen en omwegen, proberen we toch nog iets daar te stellen. Want we vertrouwen het niet. Zou God dat nou echt menen? Zou Johannes nou gelijk hebben? Dat is nou het lam, het enige waar God genoeg aan heeft. Daar is hij nou tevreden mee. Ja, het is waar. Als dit het lam Gods is, dan wordt alle andere lammetjes uitgesloten. Het hoeft niet meer. Dat kan niet meer. Dat wil God niet meer. Daar bedriegen we onszelf mee. Ja, zeg maar, een mens die kan toch maar niet raak doen. Een mens doet maar raak. Mens doet maar raak. Maar als het gaat over de zaligheid, over de redding, nou, geen halve cent komt er in aanmerking. Niks. Laat het lam maar huilen en wenen en geslacht worden, want je komt niet in aanmerking. Ik zou nog wel verder willen gaan. Iemand deed eens de uitdrukking: mijn bekering ligt op Golgotha. Alles ligt op Golgotha, in hem. Want onze beleving is niet de moeite waard eigenlijk om erover te praten. Maar die beleving van het lam, dat onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, dat is de moeite waard. Dat is de moeite waard. Om dat nou in je leven ontdekt te krijgen. Hier, dit is mijn zoon, mijn lam, mijn geliefde. Daar heb ik mijn welbehagen in. Hoor hem. Hem alleen. Zie het lam Gods. Van God verkoren. Van God gezonden. Ja, God geopenbaard in het lam, dat de zonde der wereld wegneemt. Nou moet je eens even erop aan laten komen. Hè? Kun je zeggen, ja man, maar... Ja, heb jij ooit wel eens zonde weg kunnen nemen? En nou, vroeger dan deed ik heel wat kwaaiere dingen dan tegenwoordig. Vroeger, ja. Toen ik een jongen was, heb ik dit gedaan of dat gedaan. Ja. Maar waar is die zonde gebleven? Die ligt toch ergens? Je hebt het toch gedaan? Als je nou vandaag heel de dag geen zonde zou doen, hè. Dat kan niet, maar stel nou maar eens even voor. Je kunt altijd proberen. En je hebt het gisteren verkeerd gedaan. Waar moet je dan met gisteren naartoe en eergisteren? Ja, er staat in de Bijbel, er is een gedenkboek voor Gods aangezicht. God weet alles. Ik raak het vergeten. Ik zeg, joh, krijg jij nog 25 gulden van me? Ik heb geen eens meer aan gedacht, hoor. Alsjeblieft, vergeet me. Het lijkt wel of ik het expres gedaan heb, maar het is niet expres geweest. Maar wat denk je van de zonde? De zonde, die kun je ook vergeten. En je kunt denken, nou ja, dat is al zo lang geleden. Maar het is er. Zonde is een vergrijp tegen God. Er staat hier de zonde der wereld. Dat betekent, we hoeven nou niet op te gaan zitten sommen. Het is wel eens nuttig om daar ook eens aan te denken, hè, omdat een hoop mensen hebben het over zonde en ze weten geen eens wat ze bedoelen. Dat zijn zulke brave christenmensen dat als je zegt, nou wat heb je dan gedaan? Ja, wat heb je nou gedaan? Ja, daar moeten ze eerst eens over denken. Maar de zonde der wereld. Dus die zonde, al die dingen worden bijeengepakt in een kern. In waar het om gaat. Waar gaat het om? Nou, dat we God hebben gelaten. tenminste God aan zijn plaats hebben gelaten, dat we God verlaten hebben, dat we ons eigen meester niemands knecht wilden zijn, dat we God niet geloofd hebben en dat we God niet geloven. De zonde, de ongehoorzaamheid, het ongeloof, alles wat er in een mens is buiten, die hele staat waarin wij ons bevinden, die staat van ellende, dat is de staat van de godloze. Dat is de mensen zonde, dat hij godloos is en dat hij nog uit kan houden ook. En als hij ervoor kon tekenen, dan zou hij zeggen, ik zou wel eeuwig zo door willen gaan zoals het vandaag is. Heerlijk in mijn tuin gewerkt. Of gezellig met vakantie geweest. Al was het voor 1 miljoen jaar. Zo mag het voor mij blijven. En de ene heeft een hobby zus en de andere zo. Maar godloos. Want je hoeft niet net te doen alsof er iemand is die vraagt, waar is God mijn maker hoor. Die zijn er niet. Die de psalmen geeft in de nacht. Gewoon godloos. Dat is toch verschrikkelijk. Ja, daar kun je beter eens aan denken, als dat je eigen met allerlei beuzelingen ophoudt. Daar kun je beter eens aan denken, daaraan denken. Godloos. De zonde der wereld. De eigenlijke zonde. En de kerk dan? Ach, de kerk, wat kerk. Zolang kerk blijft, hè? Zolang een Jood een Israëliet blijft. Nou ja, dan heb je ook weinig met zonde van doen. De fariseeërs wou u ons soms ook beschuldigen. Zijn wij soms ook blind? Zo is het nou in de kerk ook. Een mens kan in de kerk zitten en deel uitmaken en zeggen, het is toch een eeuwig wonder, hè? Dat we in de kerk zitten, dat we gedoopt zijn en al die dingen meer. En dat we belijdenis hebben mogen doen. Maar ja, daar ben je niet mee. Dat voel je toch wel aan. De kerk is eigenlijk die uitzondering op de regel. Dat hoort de kerk te zijn. De hele wereld is overtuigd. Nou bedoel ik wereld. Niet zoals hier direct staat, maar gewoon zoals wij dat woordje werelds en wereld gebruiken. De hele wereld is overtuigd dat het nogal meevalt. Maar in de kerk horen we overtuigd te worden dat het niet meevalt. Niet meevalt. Dat we wereld zijn. Bij de kerk te horen wil niet zeggen een streep voor te hebben en een trap hoger. Maar het betekent, er is iets van het gordijn opgetild en nou ga ik het horen en zien en zo het God behaagt geloven. Dat we de heerlijkheid van God derven. Het is niet voor niks dat een hoop mensen zo'n hekel hebben aan de kerk. Daar hebben wij ook schuld aan. Weet je waarom? Omdat wij 2, 3 verdiepingen hoger zitten. Soms in ons gedrag. Nou, je gedrag is wel goed, maar ik bedoel in je houding tegenover de mensen. Zodat er een soort af, denken jullie wel. Omdat we zo kerk zijn, we kunnen niet meer met de mensen praten. Niet meer gewoon praten. Kunnen niks samen doen meer. Allemaal onmogelijk. Ach, dan moet je eens even indenken. Wat een ongeluk dat de kerk zo op de troon zit, hè. Want zolang als de kerk op de troon zit, komen ze niet naar dat lammetje toe. Dan komen ze niet naar dat lammetje toe. Om dat lammetje te horen. Blaten. Nee. Dan hebben ze liever een paard. En als ik zo dieren meer, maar geen lammetje. De zonde der wereld. Ik Kijk, nou zit ik in de kerk. Ik ben op het ogenblik uit het woord aan het spreken, u aan het luisteren. Zitten diakenen en ouderlingen. Als dit puntje nou bij ons eens even op zijn plek mag komen, wat zitten we hier dan goed, hè? Wat zitten we hier dan goed? Waar is dan het uitsteken van de vingers naar die en die? Waar is dan het elkaar begluren en nakijken? Waar is dan het konkelen en het kletsen over elkaar in de kwade zin? Waar is dat? De zonde der wereld. Och man, doe het deksel er maar op hoor. Doe het deksel er maar op. Want het is allemaal niks. Het is allemaal een stank in zijn heilige neusgaten. Kijk, als zo de kerk nou wereld wordt, hè. Voor God. En al der hoogheid laat varen. Doordat ze uit de schuilhoek wordt opgejaagd. Nou. Dan kun je zeggen. Tjonge, tjonge, tjonge. Zou het nou echt waar zijn? De zonde der wereld wegnemen. Dat woord betekent oppakken. Oppakken, ja. Op je schouders nemen. Wegdragen naar een plaats. Nou, waar het nooit meer terugkomt. Kom niet meer levend terug, de zonde niet. De zondaar niet. Weggedragen in zijn lichaam aan het hout. In de eeuwige dood. Wat eeuwig dood is en weg, dat kan niet meer bestaan. Dat doet nou het land. Die zonde der wereld. Oppakken. Wegdragen. Voor eeuwig weg. Kun je het begrijpen? Ik kan het niet begrijpen. Maar het gebeurt toch wel dat ik er wel eens zo blij mee ben. Dat ik denk, dat kan zo'n ellendige tollenaar. Zo'n dwaas. Die over de hele linie wel mag zeggen. O God, we deden het land geen behoudenis aan. We hebben niks dan wind gebaard. Die mag zalig worden. Zalig worden. Kun je begrijpen dat de kerk juist zo tegen is? Je hoeft je niet te verwonderen als je de kerk tegen hebt. En als je godsdienstige en rechtzinnige en christelijke mensen, dat je die echt tegen hebt op alle fronten. Kun je dat nou indenken? Zeg het toch gelijk, ja, maar. En dan komt hij hoor. Ja, maar. Hup, dit en dat en zus en zo. Want wie wil er gepromoveerd worden? Het is eigenlijk geen promotie. Integendeel. Tot wereld. En dan niet met een vroom gezicht. Dat wij onze beleving er weer tussen schuiven. Ik heb geleerd dat ik wereld ben. Want dan zitten we er nog meer zelf bij. Dan zijn we daar weer zo groot op. Maar nou werkelijk in die zin, dat je als het ware als een opengeslagen boek voor God je eigen ontdekte. Een opengeslagen boek, je kan op de eerste en de laatste bladzij kijken, maar het is toch allemaal. Er zit niks bij, totaal niet. Uit de aarde aards, niks goddelijks, niets waarachtigs, niets wat de toets van de gerechtigheid van God kan doorstaan. In al mijn begeren, in alles wat ik heb of niet heb, allemaal even na. Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Ook voor mij. Ja? Ja, die het gelooft. Als hij het uit genade. Ja, maar ik heb geen geloof. Dan zegt iemand, dan doe je het maar zonder geloof. Dat geloof, dat kan ook nog een strik zijn. Wij willen zo graag in ons geloof geloven. Weet je wel, dat we een goed geloof hebben, of een klein geloof, of een zwak geloof, of een kruimeltje geloof, of weet ik wat, daar zijn we zo mee bezig. Dat betekent, onze aandacht is gericht op ons geloof. Nou, dan heb je nooit geen rust. Want de ene keer dan moet je vaststellen, ik heb een wondergeloof en dan een tijdgeloof en dan een historisch geloof. Maar het zaligmakend geloof, dat vind je niet bij hij. Maar om nou eens te vergeten te geloven. Dat nou eens te vergeten. En nou eens door die lieve geest die hier dwars door de kerk heen waait, hoor. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Nou eens in plaats van die groene wei, die akelige woestijn te zien, hè, waar niks groeit. Dat akelige, dorre land. En daar loopt nou een lammetje. In het dierbare evangelie wordt ons gepredikt, daar loopt een lammetje. En dat lammetje is de dood ingegaan. En wij niet. Wij konden niet met hem mee. Wij sliepen. Of we zaten een potje te dammen of te sjoelen. Weet ik wat ze allemaal gedaan hebben. Maar dat geloven wij dat nou waarachtig? Geloven we dat nou? Die Heere Jezus Christus. Hè? Dat is nou mijn heil, mijn eer, mijn enige verwachting. Nou, dan zou ik zeggen, laat de duivel maar razen en schelden. Laat het geweten je maar aanklagen aan alle kanten. Schreeuw boven alles uit. In dit land is mijn enige hoop. Want het is Gods land. Amen.